ze de portefeuillehouder willen uitnodigen om misschien heel kort iets daarover te zeggen. En dat neemt vaak al in ieder geval veel kou uit de lucht weg. En ja, misschien zijn er dan een aantal vragen al overbodig. Aan u het woord, portefeuillehouder.
Voorzitter, zeer veel dank. En u ook alle veel dank voor de belangstelling voor het, het beleidsplan 2019 van de politie. Het is een wettelijke afspraak, ook in de wet vastgelegd, dat raden ook zeg maar inspraak, betrokkenheid moeten hebben bij de beleidsplannen zoals die door de politie worden opgesteld. De raad krijgt dit voorgelegd om ook op deze manier dan ook haar inspraak te kunnen plegen, conform artikel 38b van de politiewet. Nou, wat is nou het, zeg maar op dit moment het plan, het jaarplan? Het jaarplan is eigenlijk een doorzetting van het huidig beleid. U kent het huidig beleid en dat is in grote mate is dat met de accenten op overlast en veel voorkomende criminaliteit, het tegengaan van woninginbraken, seksueel geweld en burengerucht overlast. Jeugd heeft een grote prioriteit gekregen en de burgerparticipatie met daarnaast als nieuw onderdeel de integriteit, met name ook de ondermijnende criminaliteit. Dat is een landelijk item en waarvan men ook gezegd heeft, we moeten dat zeker ook in Limburg oppakken. Nou, dat beleidsplan, dat is eigenlijk niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dus we leggen ook voor Brunsum hier dezelfde accenten. Zij het dat we natuurlijk in Brunsum de gelegenheid hebben hier en daar maatwerk te leveren. Zoals de problematiek van het centrum, waar we de afgelopen tijd intensief mee bezig zijn geweest en waar Rob ook nog zeer alert op gereageerd heeft. Dat jaarplan dat ligt nu ter discussie voor. Het zal u niet verbazen dat het grootste discussie niet zozeer is over dat beleidsplan gegaan is, maar veel meer over de formatie. Het is een al jarenlang gegeven dat de werkdruk bij de politie in Limburg wel erg hoog is. En dat wij met beperkte formatie toch een enorme werklast op ons afkrijgen. En er komt ook nog eens een keer bij dat Limburg daarnaast ook een redelijk verouderde formatie kent. We hebben landelijk gezien, denk ik wel, zijn we koploper wat betreft de verhouding ouderen ten opzichte van jongeren. En waarom is dat vervelend? En dat is ook vervelend, die opbouw voor Brunsum. Omdat daar waar je veel ouderen in je korps hebt, de werklast onevenredig zwaar terechtkomt bij de jongeren. Want gaat u maar na, en dat is ook volkomen terecht en begrijpelijk, ouderen moeten worden ontzien. Voor wat betreft bijvoorbeeld extra overuren, nachtdiensten, ander werk wat toch belastend is. Maar het werk moet wel gedaan worden. En dat wordt dus overgenomen door de jongeren. En die jongeren ondervinden daar echt gewoon druk van. Daar komt bij, en dat is het lastige, dat de instroom, zo die mogelijk is, van met aspiranten hier maar heel beperkt is. Limburg is toch voor veel agenten, ja, misschien wat minder uitdagend dan ergens in de Randstad, waar het allemaal gebeurt, actief te zijn. Dus wij moeten echt hard werken om mensen, voor mensen het aantrekkelijk te maken om hier naartoe te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van het aanbieden van de faciliteiten waar wij hier in Limburg en zeker ook in Brunsum extra iets te bieden hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Dus we moeten ook zorgen van dat Limburg aantrekkelijk blijft. Nou, dat alles maakt dat Limburg het moeilijk heeft voor wat betreft de capaciteit, de formatie. We hebben een beperkte formatie met een extra druk op de werklast. En wat is er nou gebeurd? Nou heeft de minister een behoorlijk aantal agenten ter beschikking gesteld, extra. Namelijk 1111 FTE. Maar dat heeft hij verdeeld op basis van een andere verdeelsleutel dan je misschien zou verwachten als die zou zijn gebaseerd op de werklast. Hij heeft met name als volgt geredeneerd. Hij heeft gezegd, weet je wat, in alle korpsen zijn zogenaamde aspiranten werkzaam. Een aspirant is een agent in opleiding. Die telt in de formatie van een korps volledig mee, voor 100%. Maar de feitelijke inzetbaarheid van die aspirant is maar 15%. Dus je hebt in theorie wel een agent in je formatie zitten, maar in de praktijk is die maar heel beperkt inzetbaar, omdat die heel vaak naar de politieschool toe moet en dat die allerlei dingen moet leren. En wat heeft hij nou gezegd? Die 1111 die verdeel ik naar rato van het aantal aspiranten in de verschillende korpsen. En wat doet zich nou de situatie voor? Dat Limburg heel erg weinig aspiranten heeft. Wij hebben heel weinig agenten in opleiding vanwege die factoren die ik u net verteld heb. En dus hebben wij op basis van de rekenmethodiek die hij gehanteerd heeft bij de verdeling van die 1111 agenten extra, krijgen wij er maar 32. Terwijl je eigenlijk zou denken, ja maar, dat moet er toch veel meer zijn, gelet op de ernst van de problematiek waar we tegenaan lopen. Nou, daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest, daar heeft ook de krant veel over geschreven en terecht. En daar is ook, zeg maar, ook veel over gesproken. Nou is de vraag, wat is de strategie op dat punt? Wat kun je nou het beste doen om die minister te bewegen om die verdeling anders te doen? Daar hebben we uiteraard lang bij stilgestaan. Laten we heel eerlijk zijn, daar verschillende meningen ook in. Blijven daar ook verschillende. De ene roept van, laten we nou maar met z'n allen in opstand komen en zeggen, Den Haag, we pikken het niet, naar Limburg toe moeten er meer agenten komen. En we schrijven mooie brieven. Van de andere kant is het ook gewoon een realiteit dat de verdeelmechanisme zoals de minister die heeft toegepast, in principe correct is. Vanuit zijn redenering en zijn methodiek. Nou, wat hebben we nu na lang wikken en wegen besloten? We hebben gezegd, laten we dit maar laten zoals het is, deze verdeling. We gaan kijken of we uit de andere potjes die beschikbaar zijn, of we daar dan wel een flinke greep in kunnen doen. Zo heeft de nationale korpsleiding ook andere potjes ontwikkeld, of zeg maar bij elkaar gebracht, om van daaruit de veroudering in de korpsen tegen te gaan. En laten we nou kijken of we vanuit Limburg eensgezind uit die andere potjes extra geld kunnen halen. En dat is nu de inzet. Dus samenvattend, deze verdeling is uitermate teleurstellend. Is ook echt eigenlijk niet te accepteren en ook niet te pruimen. Je kunt daar met elkaar flink tegenin gaan door moties aan te nemen, door brieven te schrijven, door van alles en nog wat. Nou, dat is een afweging die u zelf moet maken. Ik weet dat gemeenten en gemeenteraden dat gedaan hebben. Ik heb hier bijvoorbeeld een motie voor me liggen van Van Rai, waar Van Rai uitgesproken heeft dat dit onacceptabel is. Maar ja, of het indruk maken in Den Haag, gelet op de bestaande verdeling, ik heb er mijn twijfels over. En of het dan daarom niet beter is eensgezind tegen elkaar te zeggen, oké, we begrijpen u minister, u hebt die methodiek gekozen, die voldoet voor wat betreft de oplossing van de problematiek van de aspiranten, maar die voldoet absoluut niet voor wat betreft de veroudering in de korpsen in Limburg. En wij willen nu met kracht van u horen dat wij dadelijk ook extra in aanmerking komen voor die potjes, zoals die bij Akkerboom, dat is de landelijke korpschef, in beheer zijn. Nou, en dat is de techniek en de methodiek waar met name mevrouw Pen, en wij steunen haar daar uiteraard in, aan het proberen is om daar de vinger tussen de deur te krijgen. Ja, niet dat je pijn ervan hebt, maar dat je de deur kunt openkrijgen, de voet tussen de deur, moet ik zeggen. Dus dat we echt proberen met vereende kracht duidelijk te maken dat dit in Limburg zo niet houdbaar is. Dat we gewoon nu eens een keer wat moeten gaan doen aan de veroudering. Ik heb vanuit Brunsum ook nog eens aangeboden, wij zijn echt bereid om de aantrekkelijkheid van het korps hier te vergroten door te zeggen, nou, laten we kijken of we dan agenten die in de Randstad geen huisvesting kunnen vinden of alleen maar tegen hele dure prijzen hier wel te huisvesten, waardoor het voor hun aantrekkelijk is. Dus laten we de aantrekkingskracht van Limburg vergroten door met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om Limburg aantrekkelijk te houden en zodat de instroom van nieuwe mensen ook hier kan plaatsvinden. Nou, dat is een beetje de aanpak die we doen. En als u mij vraagt, ja, als u kijkt naar het beleidsplan politie, is niet zozeer het beleidsplan qua beleid en onderdelen erg boeiend, maar is vooral boeiend de manier waarop we moeten proberen met elkaar wat meer en extra informatie te krijgen. Dus dat wou ik u eigenlijk allemaal meegeven.
Ja, dank u wel, portefeuillehouder, voor deze inleidende woorden. En dan wil ik u nou uitnodigen om inderdaad uw vragen te stellen. En dan ga ik voor het eerst naar de BBB-lijstplannen. Heer Snakkers.
Nou, voorzitter, ik heb geen vragen. Wat mij betreft hoeven we hier niet lichtzinnig, maar ook niet te lang bij stil te staan. Dus wat mij betreft kan het een naaststuk zijn.
Dank u wel. Dat is kort en krachtig. Ik ga naar de VVD, de heer De Haas.
Ja, voorzitter, wij hebben ook niet veel vragen over het stuk. Natuurlijk is het wel de vraag van de 32 FTE'en. Weet u daar al van hoeveel er bijvoorbeeld voor landgraaf Brunsum komen? Dat weten we nu nog niet. En weet u ook wanneer dat dan welke gestalte gaat krijgen? De uitbreiding van die 32 FTE?
De portefeuille.
Ja, kijk, de minister moet nu leveren. Dit is de toezegging die hij heeft gedaan. Ik denk dat Brunsum naar Rato zijn verdeling krijgt. En waarom is dat nu nog niet bekend? Omdat ik weet dat onze Hans Staes ook bezig is om in de verdeling die Brunsum dadelijk gaat krijgen in relatie tot onderbanken en de nu te vormen gemeenten, dat we daar proberen om een extra zet te doen. Dus duidelijk te maken van ja, dan hebben we ook hier voor Brunsum en omgeving meer mankracht nodig. En dus met name in Brunsum speelt die problematiek van die veroudering ook heel sterk. Dus ik probeer op die manier wat extra hier naartoe te krijgen.
Oké, dank u wel. Ja, we hebben natuurlijk een tekort aan agenten in deze omgeving. De vraag van de VVD-fractie is dan van hoe is het met de stand van zaken met betrekking tot de aanrijdtijden? En dat hoeft u vandaag niet aan te leveren, de aanrijdtijden van de politie. Misschien kunnen we dat dan krijgen als een toezegging dat u dat op termijn ons aanlevert.
Ik kijk naar de portefeuillehouder.
Oké.
Daar krijg je dus antwoord op.
Oké, dank u wel. Dat was het van onze kant.
Dank u wel, meneer Naas. Ik ga naar de PAK-fractie en dat is de heer Van Nuenen die daar vragen
ja,
stelt.
Voorzitter, ik wou aan de burgemeester eens even vragen ervoor aan de portefeuillehouder. Ik heb een artikel gelezen in de krant Limburger van de korpschef hier in Limburg, die mevrouw. En die heeft toegezegd als er dus niet meer agenten zouden komen dan die 32 FTE'ers. Dat ze naar alternatieven zou kijken hier. Is dat uitgewerkt of wordt dat uitgewerkt? En hoe staat u daarin daartegen? En hoe denken de burgemeesters daarover op korte termijn?
Portefeuille.
Dat was eigenlijk een beetje wat ik u net vertelde. Ik ken mevrouw Schaefer heel goed. Ik heb het genoegen mogen hebben als in de tijd als burgemeester van Maastricht aan te mogen nemen. Toen was ik korpsbeheerder. Landelijk, samen met Job Cohen in het dagelijks bestuur van het korps. En ik heb toen Ingrid aangenomen als assistent korpsbeheerder. En daarom ken ik haar goed. En ik weet wat voor een geweldige vrouw dat is. Met ook een vastberaden inzet om ook te doen wat ze zegt. Daarom haal ik het ook allemaal aan. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat Ingrid op een rationele, zorgvuldige manier kijkt van wat haalbaar is en daar ook vastberaden op afgaat. En zij is denk ik ook een van de belangrijkste motieven geweest om duidelijk te maken, laten we ons nou niet te hoop lopen op die 32 FTE, want daar word je alle kanten op weggezet, omdat de verdeelmechaniek, het verdeelsystematiek, daar is niks op tegen, daar is niks tegen te verbrengen. Overigens merkte Rob terecht op net, dat bijvoorbeeld zo'n aspirant die je moet opleiden. Zo'n opleiding duurt 3 tot 4 jaar. Dus voordat je zo'n aspirant helemaal hebt tot die 100% meedoet, dan ben je 3, 4 jaar verder. Ingrid Schaefer is een van de nieuwe lichting korpsleiders in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we met haar een persoon in huis hebben die ook op basis van goede argumenten en vastberadenheid richting Akerboom duidelijk kan maken dat er hier wel het nodig aan moet gebeuren in Limburg. En hoe wil zij dat gaan doen? Zij zegt, ik weet dat landelijk binnen de politieorganisatie ook middelen zitten om bijvoorbeeld die veroudering aan te pakken. En daar wil zij proberen om in de contacten, in de overtuiging, door te laten zien dat de werkdruk van politie hier minstens net zo hoog is als die in de Randstad. Door te overtuigen dat wij hier in Limburg en dus ook in Brunsum zo niet door kunnen gaan. Omdat wij hier dadelijk tegen de bottomgrens oplopen. Omdat we met een sterk verouderd team zitten. En ik ben er echt van overtuigd dat zij bij Akerboom daar de goede weg weet te vinden. En dat ze ook wel aan de goede bel weet te trekken. Maar ik vind ook dat we haar daar de ruimte voor moeten bieden. En natuurlijk backing moeten geven. Dus zij weet die potjes wel, denk ik, dadelijk op te sporen. En dan zullen we er zeer bij helpen.
Meneer Van Hune.
Ja, nou goed, met het antwoord van de burgemeester kan ik leven. Ik heb nog een vraag, hieraan vastgekoppeld. U heeft toen ook gezegd dat deze mevrouw zich zou gaan toeleggen, met name op de wijkgericht werken. Daar is ze in eerste instantie ook voor op aangetrokken, omdat dat gewoon, ja, het is gewoon heel slecht. Zijn er al aanknopingspunten dat u zegt op een gegeven moment, deze mevrouw is daarmee bezig, of ze gaat daar op korte termijn mee starten, dat men een doelgericht wijkplan, doelgerichte wijkplannen heeft voor Limburg, en wat is het profijt daarvan voor Brunssum? Dat was mijn vraag.
Portefeuillehouder.
Nou ja, voorzitter, kijk, het is een beleidsprioriteit die ze zelf heeft benoemd bij haar installatie. Waarin ze heeft aangegeven dat voor haar het ontzettend belangrijk is dat politie weer zichtbaar is en betrokken in wijken. En die keus heeft zij gemaakt en daar ben ik hartstikke blij mee. Maar die keus ligt ook eigenlijk een beetje in het verlengde als je kijkt naar de thema's die we zelf ook kiezen in onze en ook in de politiebeleidsplan. Ik noem die overlast, veel voorkomende criminaliteit, risicojeugd, problematische jongeren, burgerparticipatie. Waar vindt dat met name plaats? In de wijken. En dus, en natuurlijk ook de grootschalige criminaliteit, de ondermijnende criminaliteit, hennepteelt en dergelijke spelen ook een rol. Maar ik denk dat zij zeer terecht ervoor kiest om die politieinzet in wijken beter zichtbaar te maken. Om daarmee ook een belangrijk signaal te geven aan de mensen, we zijn er. En we laten ook zien dat we er zijn. Waarbij ik overigens meteen wil aantekenen dat u niet moet verwachten dat daarmee alle problemen zijn opgelost. Maar ik ben het met u eens dat de zichtbaarheid van de politie, met name de zichtbare aanwezigheid binnen de wijken, van ontzettend groot belang is voor het veiligheidsgevoel bij mensen. En dat we daar ook aan moeten werken en dus die ruimte ook met elkaar moeten benutten.
Meneer Van Hune.
Nou ja, ik ben tevreden vooralsnog met het antwoord van de burgemeester. En ik denk dat we daar zeker in een later stadium nog eens een keer zullen op terugkomen als mevrouw met concrete plannen komt. Dus dat, ja. Dank u.
Dank u wel. Ik ga naar het BCD, de heer Peters.
Dank u wel, voorzitter. Ik lees hier dat de ambitie en beleidstoestelling sluiten aan op het Brunssumse veiligheidsbeleid en de in Brunssum gehanteerde wijze van aanpak van veiligheidszorg. En dan lees ik ook dat in 2019 nog een tussentijdse evaluatie plaatsvindt van ons beleid. Dus ik ga ervan uit dat dat niet al te veel veranderingen met zich meebrengt. Ja?
Sorry. Ja, waar u op doelt is het integrale veiligheidsbeleid. En inderdaad hebben we afgesproken, daar komt een evaluatie over.
Ja,
in 2019.
Ja,
dat is
afgesproken. Dat is met de raad afgesproken zo. Waarbij ik nog misschien ten overvloede aan kan toevoegen dat we elk jaar met de raad aan het eind van het jaar bij elkaar komen. Tenminste, afgelopen jaar is het niet doorgegaan. Om met elkaar naar de prioriteiten te kijken van een komend jaar.
Meneer Peters, andere vragen?
Ja. Ik kom toch nog even op die 32 F2's van Limburg. Daar ben ik wel geen minister, maar als je 1100 F2's te verdelen hebt en je komt op 32 uit, dan moet je er bijna zeggen, van, is die methodiek wel goed die ik toepas. Maar we moesten er niet over praten. We gingen door en we gingen het die 58 miljoen verdelen. Mag ik dan gewoon stellen dat bij iedere vertrek van een oud gediende dat er dan twee aspiranten terug voor in de plaats komen? Want die oud gediende is 65% inzetbaar en die moesten eigenlijk drie aspiranten eigenlijk, als ik het goed. Maar dat is dus niet zo. Dus er is nog niet te bekijken van dat er zoveel aspiranten hier in het zuiden dan erbij komen.
Portefeuillehouder.
Dat is inderdaad niet zo. Je moet eerst ook je middelen hebben. Je moet je budget hebben om aspiranten op te leiden. Die je vervolgens ook kunt inzetten in je formatie. Hè? En het is ook wat Rob net zegt. Het duurt toch 3 à 4 jaar voordat die aspiranten volledig inzetbaar zijn. Dus uitgeleerd zijn. Eigenlijk zou het gaandeweg moeten. Het zou een parallel traject moeten zijn. Dat je ondertussen aspiranten opleidt. Dat je wel nog je bezetting hebt. En dat op het moment dat die aspiranten opgeleid zijn. En ook volledig inzetbaar zijn. Dat dan de andere mensen bij wijze van spreken zouden met pensioen gaan of wat dan ook. Alleen het lastige is, we hebben zo lang geteerd op ons volume, dat we bijna dadelijk, dat redden we al bijna niet meer. Dat wordt een hele lastige. Dus, en daarom heb ik ook gevraagd, van kijk nou heel goed welke potjes er zijn. U wijst er terecht op, dat extra budget van die 58 miljoen, dat komt beschikbaar. En dat is ter beschikking gesteld om tijdig de effecten van de uitstroom te kunnen opvangen. En daar proberen wij een flinke greep in te krijgen. En dat is ook nodig, want we raken dadelijk de hard bottom in de dingen. Daar komt nog bijvoorbeeld hier in Brunssum bij, in deze regio hier, dat we ook nog te maken hadden met een aantal langdurig zieken. Ja? Een aantal mensen die dus ook niet inzetbaar waren vanwege het feit dat ze langdurig uit de onrunning waren. Dus moet je voorstellen met welke van beperkte middelen Hans de Haas het eigenlijk moest doen. En dat wordt echt tijd dat we dat nu eens oppakken. En daarom zeg ik, steun ik Ingrid, niet alleen in haar streven, maar kan ik er ook vanuit Brunssum en vanuit deze regio nog eens extra argumenten bijleggen waarom het zo hartstikke nodig is. Want we kunnen dadelijk gewoon het niet meer maken. We zitten op de ondergrens.
Meneer Peters.
Ik heb nog één vraag en eigenlijk weet niet of dat te bekijken is. Ik weet dat er mensen uit Brunssum hun aspirantenopleiding elders in het land gedaan hebben. Zou je die kunnen traceren en misschien die alles een keertje naar, maar ik weet niet of dat terug te vinden is, laat ik het zo zeggen.
Opnieuw, dan moet je op de allereerste plaats budget hebben. Want anders heb je ze niet, want ze drukken op jouw formatie. Dus je moet begroting hebben, budget. En dan twee, dan moet je mensen verleiden om van elders, waar ze nu werken, bijvoorbeeld Brabant of wat dan ook, hier naar Brunssum toe te komen. En dat is wat ik net zei. Dat we daar over aan het denken zijn om te kijken of we daar op het gebied van huisvesting of op het gebied van andere aantrekkelijke factoren zouden kunnen zeggen. Brunssum maakt het u aantrekkelijk om hier naartoe te komen, want wij hebben huisvesting voor u beschikbaar. U hoeft hier en de huisvestingskosten liggen veel lager dan in de Randstad of wat dan ook. Zoek iets om het voor die mensen aantrekkelijk te maken. Nou, en dat is wat ik aan het uitwerken ben. Aan het kijken waardoor we toch weer aantrekkelijk worden en voldoende mensen hier naartoe kunnen trekken.
Dat is voldoende. Ja, dankjewel. Dan ga ik naar de SP-fractie, mevrouw Koenen.
Geen vragen verder.
Dankjewel. Dan ga ik naar Lees Borger.
Ja, het beleidsplan van 2019 wijkt natuurlijk niet veel af van die van 2018. En wij als Lijst Borger onderschrijven de genoemde thema's in het beleidsplan. Maar we zouden wel graag nog enkele aspecten willen belichten met betrekking tot de veiligheid. De digitale wereld wordt natuurlijk steeds groter in onze samenleving. De digitale veiligheid, daar moeten flinke stappen in gezet worden. En de toename van digitaal pesten en online oplichting, hacken en sexting, dat is natuurlijk zorgwekkend te noemen. We maken ook ons zorgen over de problematiek rondom mensen met verward gedrag. We zien dat in onze omgeving natuurlijk ook steeds vaker. Zij wonen vaak zelfstandig en vroeger was dat wat minder het geval. En dat kan problemen geven voor de veiligheid. Verder wonen ouderen natuurlijk steeds zelfstandig, langer, zelfstandiger. En de zelfredzaamheid neemt af. En ze zijn vaak ook onwetend in ondersteuningsmogelijkheden. En ik denk dat we daar ook aandacht aan moeten besteden. De kwetsbaarheid van die ouderen neemt toe. En dat heeft natuurlijk weer invloed op de veiligheidsbeleving van die ouderen. En wij hebben een vraag. Tot slot. Het is dus ons bekend dat de werkdruk bij de politie nogal hoog is. Zaken blijven op de welbekende plank liggen. Er is niet genoeg mankracht voor. En is er mogelijkheid en ruimte om lokaal acties te verrichten? In samenwerking met de politie. En als die ruimte er wel of niet is, zijn er andere oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld het aanstellen van meer BOA's bij ons?
De portefeuillehouder.
Ja, voorzitter. Mevrouw Lust snijdt een paar zeer terechte en actuele thema's aan. bijvoorbeeld digitale veiligheid. We merken dat allemaal. En we weten ook allemaal dat als je niet uitkijkt, je binnen de kortste keer de dupe bent van oplichting of fraude via digitale dingen. Hè. Probeer maar. Ik sprak laatst iemand die echt honderden euro's uit de zak is geklopt door een of andere man die zich voordeed als expert op het gebied van virussen in een computer. Hè. En het zijn gewoon oplichtersbenden en ook vaak uit zeg maar andere delen van Europa. Die hier naartoe komen en die gewoon echt de boel belazeren. En mensen echt het geld uit de zak lopen. En ja, je kunt er heel weinig tegen doen. Ik denk niet dat dit een expertise is die je moet borgen in Brunsum bijvoorbeeld alleen. Dat is echt iets wat je moet doen op regionaal niveau. Dus voor heel Limburg of zelfs misschien wel landelijk. Omdat dat zo'n expertise vraagt, die computercriminaliteit. Dat je daar echt met echte specialisten moet werken. Maar ik ben het volstrekt met u eens dat in het beleidsplan van de politie dit ook zijn aandacht moet krijgen. Nou, datzelfde geldt voor verward gedrag. Als ik me één ding zorg over maak, dan is het wel over de enorme toename van personen met verward gedrag. Kijk maar eens om je heen en zie maar eens wat er gebeurt van mensen die, zoals ook hier bij ons, bij ISD Bol, waar die ruiten zijn ingeslagen. Mensen onder drugs of wat dan. In ieder geval mensen die normaal functioneren, maar ze gauw ergens met alcohol of met drugs in aanraking zijn gekomen, raken ze helemaal de weg kwijt van het pad af en slaan hier de boel in elkaar. Door de bezuinigingen ook elders in de geestelijke gezondheidszorg zitten wij heel vaak met dit soort mensen. En dat is echt een hele lastige optiek. We zijn aan het zoeken. We moeten oppassen dat we het weer niet terugduwen, want dan duw je het ook weer in een lastige categorie. Maar ik ben het ermee eens. Het kan ook niet zo zijn dat we de politie dadelijk allerlei mensen met geestelijke handicaps of beperkingen, dat de politie daar de vergaarbak van moet worden. Dat kan dus ook niet, want dat leidt tot een enorme werkdruk, hè, in dit geval. Dus dat is ook zo'n lastig probleem. Nou ja, en dan algemeen, in met name Limburg en zeker in deze regio, heel veel ouderen met alle gevolgen voor kwetsbaarheid. En wat ik nog veel belangrijker vind, ouderen hebben ook vaak hele andere veiligheidsgevoelens dan jongeren. Hè, mensen voelen zich veel sneller bedreigd, veel ze durven niet meer naar buiten gaan, zijn ook niet meer zo mobiel. En dat is een lastig punt, dus moeten we met name die kwetsbaarheid in de wijken weer, daarvoor weer die inzet van die wijkagent, zo belangrijk. Nou, die wijkagent, nogmaals, die trek je ook niet zomaar een blik open en zeg ik kom maar weer. Daarom ben ik er wel voor om te zoeken hoe kunnen we zelf wat doen. Onze BOA's, stadswachten, hoe kunnen we daar een accent leggen. En we zijn ook aan het kijken binnen het college of we met de komende begroting op dat punt een toch breed gedragen wens, die niet alleen in de coalitie is, maar breed, om te kijken of we die kunnen invullen. Maar ja, dan moet je wel weer extra middelen vrijmaken. En ik kan u nu al zeggen, het wordt financieel toch al niet zo'n makkelijk jaar. Hè, met de begroting die we krijgen, met alle lastige discussie op het gebied van de sociale zekerheid en de renteverlagingen en dergelijke. Dus daar moeten we geld voor vrijmaken, maar we willen dat wel doen. We zijn wel bereid om te zoeken naar extra middelen, om die extra BOA, om dat mogelijk te maken.
Mevrouw Lust.
Oh, sorry. Ja.
Ik had nog een vraag. We hebben net gelezen en gehoord dat Limburg het meest vergrijzende korp is. Had hier niet eerder op ingespeeld moeten worden, jaren geleden al. Maar wat ik belangrijker vind, hoe zit het nu op langere termijn? Wat spelen dadelijk deze problemen over 10 jaar weer? Gaan we daar nu al een plan voor maken van hoe gaan we verder over 10 jaar? Hebben we dan weer een tekort?
Portefeuillehouder.
Nou ja, kijk, de vergrijzing speelt overigens in heel Nederland. Vandaag zag ik een overzichtje van de leeftijdssamenstelling van ons eigen apparaat. Als ik u nu vertel dat wij ook 3/4 mensen boven de 50 hebben, hè? Dus wij zitten hier in ons eigen apparaat ook. 3/4 van alle ambtenaren zijn boven de 50.
Wel een hoop ervaring.
En ja, hoop ervaring, terecht. Maar ook wel dure lasten. Want ze zitten in de hoogste schaal. En dat gun ik ze allemaal overigens van harte. Maar het zijn wel dure mensen. En datzelfde zie je bij de Nederlandse politie. We zitten, zeker met de groei van de afgelopen jaren, zitten we nog steeds met een enorme, een kind met een waterhoofd, zou ik maar zeggen. He, en dat is dus een grote hoeveelheid ouderen. Dus dat speelt in heel Nederland, maar in Limburg met name. Ja, en ik ga maar niet uitspraken doen van Haddebe en zus. Dat heeft ook zo weinig zin. Maar er moet wel wat gebeuren. En daarom terecht dat Ingrid Schäfer, de middelen die zijn vrijgemaakt, die 48 miljoen, dat zij daar haar pijlen op gericht heeft en gezegd heeft, ja, wacht eens even, als er nou één provincie is die als pilot zou kunnen dienen, hoe je daar met geld op een slimme manier mee om kunt gaan, maar dan moeten we wel de middelen hebben. Dus laten we kijken hoe we op een slimme manier die verjonging van dat korps kunnen doen. Nou ja, en daar is zij mee bezig. En ik hoop van harte dat dat extra middelen genereert.
Ja, en dan blijft de vraag van mevrouw Lus nog. Had er van tevoren al actie ondernomen moeten worden? Misschien dat u daar nog iets over kunt zeggen.
Al zei ik wil niet te veel terugkijken en zeggen van had je maar. Ik denk gewoon dat het ook alle realiteit is dat in het verleden ook geen middelen waren. We komen uit een aantal jaren waarin elke overheid zwaar heeft moeten bezuinigen. Ik weet zelf nog dat nog geen 10 jaar geleden of 8 jaar geleden zowat half defensieapparaat is weggesneden. Nou ja, dat heeft dus ook betekend dat op allerlei fronten we tot het minimum, op het minimum zijn gaan zitten met de gevolgen die we nu hebben. En daarom zou ik ook zeggen, nu zitten we met mooi weer en bij mooi weer moet je het dak repareren. En nu moet je ook gewoon echt zorgen dat je de middelen die je nu hebt, dat we die ook op een verstandige manier inzetten om structureel straks de problemen op te lossen waar we nu tegenaan lopen.
Dat waren uw opmerkingen. Voldoende? Dank u wel. Ik ga naar de PvdA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd en ook over het belangrijkste thema van de werkdruk en de formatie. Ik had alleen nog één gewoon een verhelderende vraag. In het memo van de regio-burgemeester, daar staat op een gegeven moment dat het LOVP, het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie, onder andere onderzoek doet naar mobiliteit en toerisme. En ik kan niet duiden waar dat over gaat. Weet u daar antwoord op?
Dat kan ik wel zeggen. Kijk, in de landelijke verdeelsleutel speelt de omvang van de bevolking een rol. In de tijd dat ik burgemeester van Maastricht was, heb ik ook vaker het argument gehoord en ook gezegd en ook gebruikt dat je Maastricht wel een x-aantal agenten kunt toebedelen op basis van het inwonertal en dat is 120.000. Maar als je ziet dat in Maastricht elk jaar bijna 1 miljoen toeristen komen, dan zijn die 100.000 mensen zijn eigenlijk maar een relatief beperkt onderdeel van de totale bevolking waar je voor moet zorgen. En dus zie je dat veel gemeenten, dat doet Amsterdam zeker, maar dat doet mevrouw Pen ook terecht in haar gemeente, maar dat doen ook bijvoorbeeld Eindhoven, andere gemeenten, die zeggen, ja, wacht even, maar we hebben niet alleen de zorg voor onze 100 of 200.000 mensen, maar we hebben ook nog de zorg voor al die toeristen die hier naartoe komen. En dat is ook zo. En dus wordt nu landelijk onderzocht wat de relatie is tussen mobiliteit, toerisme en de effecten op de criminaliteit, om daarmee een argument te kunnen hebben in een extra verdeelsleutel.
Mevrouw Brunink, dat was het. Dank u wel. Dan ga ik naar de CDA-fractie.
Nou, voorzitter, de vragen die de CDA-fractie had, die zijn beantwoord.
Kijk eens aan, dat is dan ook mooi meegenomen in de tijd natuurlijk. Hè? Dus ja. Dan kom ik met u naar de tweede ronde natuurlijk. Ik ga even vragen, zijn er nog mensen die vragen willen stellen? Dat is niet het geval. Nou, kijk eens aan. Met zo'n portefeuillehouder moet dat natuurlijk ook helemaal goed gaan. Hè? Dus, dan vraag ik aan u of het stuk rijp is voor beraad in de raad. Ik kijk even rond. Dat is wel het geval. Instemmend, insluitend. En natuurlijk de vraag A-stuk of B-stuk. Ik ga u vragen, wie is er voor om het als A-stuk naar de raad door te leiden? Even kijken, dat is dus ook weer unaniem. Ik dacht dat ik mevrouw daar ook een vinger zou opsteken. Maar dat is dus één fractie, dat betekent dus dat het toch als A-stuk naar de raad gaat. U kunt natuurlijk altijd een stemverklaring kunt u afgeven dan. Dan wil ik u op de eerste plaats hartelijk bedanken voor uw inbreng. Ik wil de portefeuillehouder hartelijk bedanken. En natuurlijk ook mevrouw de Jong voor haar inbreng natuurlijk ook. Dank u wel en ik sluit de vergadering tot 10 over 8, 7:15 voor de RNT-vergadering. Dank u wel.